Kerkraad deelt u nog het volgende mee. Dat dinsdagavond zal via de livestream de uitslag van de stemming met betrekking tot de toekomst van de pastorie bekend worden gemaakt. Deze avond die begint om 8:00. Volgende week zal dominee H. van der Ham ons voorgaan. En tot na de bericht is er geen zondagsschool. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat Israël, nu zeggen blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen 's vijands heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, we waren lang vergaan. Psalm 124, het eerste vers. Luisteren naar de Wet des Heren en daarna zal de voorlezing zijn uit Matteüs 16 vanaf vers 13 tot vers 28. Eerst luisteren we dus nu naar de Wet des Heren en vervolgens naar de voorlezing uit het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, 16e hoofdstuk vanaf vers 13 tot vers 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niets maken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 16... en daarvan de versen 21, 22 en 23... Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en de derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zei tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. In de voorbeden willen wij aan de Heere opdragen, zuster G. Schaap Kraaienveld, die in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een TIA. Dan willen we dankzegging doen voor zuster P. Kleinjan Molenaar, die na een heupoperatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook willen wij dankzegging doen voor Elin. Zij is na zoveel maanden na de geboorte in het ziekenhuis geweest te zijn, voor het eerst dan thuis gekomen. Daar mogen we de Heere voor dankzeggen. En ook voor Lia Kraaienveld, die enkele dagen in het ziekenhuis was. Dankzegging willen we doen voor de familie Kraaienveld-Dammers in verband met de geboorte van een dochter. Laten we samen het aangezicht des Heren zoeken. Heren, zo komen wij voor uw heilig aangezicht in de weg van het gebed. Want u hebt het gezegd: zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Heren, en dat we ook als gemeente, zo ook op deze zondag die gij schenkt, nog weer in uw huis mogen zijn. Althans voor een gedeelte. Ook op deze zondag immers moet een heel groot gedeelte van de gemeente thuis blijven en mogen wel met ons verbonden zijn en mee luisteren. Maar Heren, dan weten we wel, en daar weten we ook van, dat we eronder gebukt gaan, dat het zo jammer is dat het zo lang duurt en dat het al bijna een jaar is. Heren, deze laatste zondag van de maand februari getuigt er toch van dat gij de getrouwe zijt, dwars door alles heen, door alle beperkingen heen, mogen toch nog hier in uw huis zijn en velen ook met ons verbonden zijn, om in uw huis uw naam te verhogen en om in uw huis te zijn om naar uw woord te horen en om deze derde lijdenszondag ook verder te gaan, om ook dat lijden van Christus, de zaligmaker, de middelaar Gods en der mensen, de man van smarten te volgen. Heere, geef dan ook dat we met eerbied en diep ontzag vervuld mogen zijn, om ook zo vanmorgen daaruit weer onderwijs te ontvangen. Want u wilt dat in uw naam gepredikt worden: bekering en vergeving der zonden. En de apostel Paulus heeft het uitgeroepen: doch wij prediken Christus, de gekruisigde. En dat is ook iedere zondag nodig, maar dat is dan ook speciaal in de lijdenstijd zo belangrijk en nodig, Heren. Maar dat het dan ook mag zijn tot onderwijzing, dat het mag zijn tot bekering, dat het mag zijn tot onderwijzing en vertroosting. En dat het ook mag zijn, Heren, dat we toch dwars door alles heen ook zien dat gij doorgaat. En dat gij de getrouwe zijt, ook in het rijk der natuur hebt u dat betoond. Ook deze maand weer. Dat u zorgt, dat u die belofte die u hebt gegeven, dat voortaan alle dagen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden. En wat hebben we dat ook in deze maand zo heel duidelijk ook gezien, koude en hitte, wat heeft het elkaar afgewisseld. En wat mogen we ook daarin zien, uw trouw, uw goedheid. Heere, want daartegenover staan wij met onze zonden. En zien we dat in deze tijd, in deze wereld, met u en met uw woord en dienst geen rekening wordt gehouden en ook vaak afgerekend wordt met uw dienst. Heere, o geef dat dwars door alles heen ook zo vanmorgen uw naam verhoogd mag worden. En dat ook uw dienst aangewezen en aangeprezen mag worden vanuit uw woord voor jongeren, voor ouderen, voor zieken, voor gezonden, voor allen die het horen en die in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Heere, doe nog wonderen, want we mogen hoge verwachtingen hebben van uw woord, omdat u het zelf hebt gezegd, mijn woord zal nooit ledig tot mij wederkeren. Hoe het dan ook komt, Heere, maar dat we dan toch weten, het zal zijn ten oordeel of ten voordeel. Het zal tot een zegen of tot een vloek zijn. Het zal zijn, Heere, een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. En daarom bidden wij u, Heere, dat het ook tot zegen mag zijn. En dat er voor jongeren en voor ouderen een boodschap mag zijn, die zo vanmorgen ook weer tot ons komt. Heere, wil gij dan zo een ieder nabij en goed zijn. Wij zeggen, wij bidden u voor zuster Schaap Kraaienveld, die naar het ziekenhuis moest. U kent de omstandigheden. Heere, u weet alle dingen. En wil ook zo haar gedenken in deze omstandigheden. En wil alles wat gedaan wordt voor haar nog tot zegen doen zijn. Heere, wil gij bovenal ook geven dat het ten voordeel mag zijn. Want u kunt alle dingen, wij kunnen ons wel eens afvragen, waarom moet ik naar het ziekenhuis, waarom moet ik dit meemaken, waarom komt dit op mij af? Maar Heere, u kunt alle dingen doen medewerken ten goede. En wil dat maar schenken, kon het zijn ook lichamelijk, maar bovenal ook geestelijk. Heere, wij mogen ook uw naam dankzeggen voor zuster Klein-Jan Molenaar, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, wat is dat ook een voorrecht dat u dat schenkt en dat de operatie toch zo verlopen is dat thuiskomst weer mogelijk was. Wil ook verder herstel geven, wil er uw zegen aan verbinden en geef ook die ware dank in het hart, Heere, om met die gave u de gever ook daarin te eren. En wij zeggen ook uw naam dank dat dat kleine meisje Elin, dat zo vroeg geboren was, naar onze menselijke gedachten, maar Heere, ons eerste uur is bij u wel bekend. En u hebt ook haar nog willen gedenken en zo ook in het ziekenhuis willen schenken en deze behandeling ook hebben willen zegenen dat zij verder zich mocht ontwikkelen en dat ze nu ook voor het eerst ook thuis mag zijn. Heere, want het ziekenhuis, dat was geen thuis, maar dat ze nu thuis mag zijn. En geef, Heere, dat het ook verder goed mag zijn en dat we dan ook mogen zien, Heere, hoe broos we zijn, hoe afhankelijk we zijn, maar dat we dan ook mogen zien dat gij dan ook uw zegen, uw gunst nog wil geven. En ook op het gebed, zo mogen we toch ook wel zeggen, Heere, op het gebed ook zo voor dit jonge leven hebt willen zorgen. Heere, wil dat ook verder bestendigen. En dan denken we ook aan Lisa Kraaienveld, die enkele dagen naar het ziekenhuis moest. Heere, wil gij ook haar nabij en goed zijn, uw zegen schenken in alles. En dat het ook ondervonden mag worden. Heere, waar we dan ook zijn, waar de Heere denkt aan mij, dat zou het grootste zijn als we dat erkennen mogen. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij, wil ook zo uw gunst verder schenken. En we dragen ook de familie Kraaienveld-Dammers aan u op en willen met hen ook uw naam dankzeggen dat u de geboorte hebt willen geven en dat zij een dochter en zusje hebben mogen ontvangen uit uw hand. Leven hebt u gegeven, leven hebt u gespaard. Heere, wil ook daarin ook geven die ware dank in het hart en geef dat ook dit kind voorspoedig mag opgroeien, maar kon het zijn ook bovenal mag opgroeien en mag komen tot een tweede geboorte. De wedergeboorte, want dat is voor ieder van ons nodig. U hebt het gezegd, Heere, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Heere, wil ook dan deze ouders die dan ook de taak hebben gekregen van u om vader en moeder te zijn, om ook, wil ze dan ook zo sterken, Heere, en dat ze dat ook zelf zoeken, biddend op de knieën, om ook de kinderen in die dingen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. En dat het ook zo gebedszaak mag zijn. Heere, wil dat alle ouders schenken om ook de kinderen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Heere, wil gij geven dat ook in het midden van de gemeente ook de ouderplicht verstaan mag worden. En dan denken we ook aan hen die de taak van een vader en moeder alleen moeten doen, die er alleen voor staan. Heere, gedenk ze ook. En gedenk ook de kinderen in de kerk, dat ze het ook zien, Heere, welk een voorrecht het is dat zij een gedoopt voorhoofd hebben, maar dat dan de ouders een belofte hebben afgelegd voor uw aangezicht. En wil gij geven dat ze dan ook dat zoeken wat nodig is. Heere, wil gij uw gunst geven, ook daar waar het ongeboren leven wordt verwacht, waar zwangerschap is. Heere, dan weet u dat ook daarin ook alles van uw zegen afhankelijk is en wil ook dat ongeboren leven beschermen, beschutten en dat ook zo te zijner tijd ook verblijding er mag zijn voor de geboorte. Heere, zo leggen wij alle noden en zorgen van de gemeente voor u neer. U weet het nog veel beter dan dat wij het weten, Heere, en wat ook de dankzegging is. Heere, wil gij uw gunst daarover schenken en wil ons zo vanmorgen nabij en goed zijn vergeving schenken van onze zonden. Hoor en verhoor ons nog uit genade, alleen om Christus wil. Amen. We willen de dienst der offeranden van harte bij u aanbevelen en u kunt dat straks ook wel vervullen en of op andere wijze thuis ook zo vervullen om de Heere te dienen met de gaven die hij ons eerst gaf. Wij willen gaan zingen van Psalm 40 en daarvan het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Psalm 40, het derde vers. Gemeente, tegen Mozes werd eens gezegd: Mozes, doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En dat eigenlijk mag ook vandaag wel, vanmorgen wel, op ons afkomen. Als we de kerk gaan tegenwoordig, dan moet je je handen desinfecteren. Maar we mogen eigenlijk ook wel bedenken, als wij onder Gods woord zijn, dat we dan met eerbied en diep ontzag vervuld zijn. En ik weet dat dat thuis, als je niet naar de kerk kunt gaan en thuis online mee bent verbonden met ons, dan is dat misschien wel moeilijk, maar toch dat we verstaan en dat we dat ook in de thuissituatie toch ondervinden, dat als de Heere spreekt, dat we dan eigenlijk op heilige grond staan. Dat de Heere met zijn woord komt. En in het bijzonder mag dat ook vanmorgen wel zijn, als we denken aan de lijdenstijd. Het is vandaag alweer de derde lijdenszondag. En wat betekent dat, kinderen in de kerk? Lijdenstijd, lijdenspreken. Dat betekent dat we in de kerk dan, ja, altijd horen wij van het lijden en sterven van de Heere Christus, de gekruisigde. Maar dat wij in deze 7 zondagen de Heere speciaal eigenlijk ook volgen in zijn staat van vernedering, dat hij moest lijden, dat hij gekruisigd moet worden, dat hij moet sterven. He, zoals we dat zondags ook altijd belijden uit de geloofsbelijdenis die geleden heeft. En dan moet je even wachten. Komma. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En dat lijden van Christus, dat is wel eens vergeleken met de tabernakel, met de tempel. En dan zeg je, dan zie je daar ook de voorhof van het lijden, maar ook het heilige en het heilige der heiligen. Of zoals professor Schilder dat in een boek heeft gezegd, Christus bij de ingang van zijn lijden, Christus bij de doorgang in zijn lijden en Christus bij de uitgang van zijn lijden. Nou, zo zijn wij vanmorgen bij de ingang van zijn lijden. Christus heeft zelf ook zijn lijden besproken, in zijn lijden onderwezen. En dat zien we dan vanmorgen speciaal in de aankondiging van zijn lijden. Hij gaat zelf zijn lijden aankondigen en hij gaat het zelf ook zo toelichten dat hij moet lijden en dat hij die weg moet gaan. Dat hij de man van smarten is in die lijdenstijd, dan denken we ook wel eens aan en dan lezen we ook wel eens Jesaja 53, de man van smarten, hoe hij als die middelaar Gods en der mensen zich overgaf tot het allerdiepste versmaadheid en angst der hel toe. En dan mag het gebed wel opgezonden worden. Niet alleen doe de schoenen van uw voeten, hè, dat begrijp je, wees met eerbied en diep ontzag vervuld, als we zo vanmorgen over dat lijden zullen horen en zijn aankondiging van dat lijden zullen horen, maar ook het gebed opzenden. Dat bekende gebed, bid het maar mee. Bid het maar mee. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Wat is dat recht betrachten? Dat betekent dat je dat ziet zoals de Heere het ons leert. Dat we dat lijden maar niet meemaken en overdenken als gebeurtenissen die zo hebben plaatsgevonden, maar dat we dat diepte daarvan, dat lijden, ook ondervinden. En dat we dat ook persoonlijk ook gaan verstaan. Dat kruisgeheim gaan leren verstaan. En dat is het werk van Gods geest, maar daar mag je ook om bidden. En bid er maar om. Jonge mensen, kinderen, ouderen, wie je bent hier in de kerk of thuis, bid maar mee. Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. Nou, we gaan vanmorgen horen Christus lijdensaankondiging. Hoe hij dat lijden dus aankondigt. Er staat hierboven, aankondiging van het lijden. Nou, Christus gaat het lijden aankondigen. En we letten op drie dingen. Op het tijdstip van deze lijdensaankondiging. Het tijdstip van de boodschap in en de bestrijding op deze lijdensaankondiging. Christus lijdensaankondiging. Tijdstip van boodschap in en bestrijding op. Op welk tijdstip vindt deze lijdensaankondiging van Christus plaats? Och, dat doet er toch niet toe? Dat is toch onbelangrijk wanneer dat het is? Nee, dat is wel belangrijk. Want er staat er niet voor niks in onze tekst. Van toen aan begon Christus zijn discipelen te vertonen. Dus er is een bepaalde fase aangebroken. Een bepaalde periode is aangebroken. Er is een bepaalde zaak afgesloten. En nu is er een speciale aankondiging. Nu gaat Christus op dit tijdstip heel bewust ook van zijn lijden spreken. Van toen aan, er is dus een keerpunt gekomen. De Heere had voorheen ook over zijn lijden gesproken. Weten jullie dat, jongens en meisjes? Tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op aarde, dat hij al over zijn lijden heeft gesproken. Zeker, dat weet je vast wel. Hè? Want wat zegt de Heere? Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven der wereld, en die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En dan spreekt hij al over het lijden. En denk eens aan Matteüs 12, waar de Heere zegt: want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart der aarde. En om nog één voorbeeld te geven, gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft opgericht, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Zie je wel? Maar de Heere doet nooit iets voor niets. De Heer heeft met alles een bedoeling. Dus als hij nu, van nu af aan, dat lijden verder gaat onderwijzen en heel speciaal ook aan de discipelen gaat doen, dan voel je wel dat de Heere dat doet met een bedoeling. Dat de wijsheid van de Heere daarin zo uitkomt. Want hij weet wel dat de discipelen dat wel gehoord hebben, maar dat ze geen inzicht hebben. Dat ze nog geen inzicht hebben dat hij moest lijden. En daar gaat de Heere nu veranderingen in aanbrengen. Nu gaat hij onomwonden dat lijden aankondigen, zodat het eigenlijk voor tweeërlei uitleg niet vatbaar meer is. En dan gaat de Heere dus zo hen verder wijzen. De Heere weet wat ze dragen kunnen en wat ze nodig hebben. Dat ze nog niet aan toe zijn, maar dat ze het nu moeten weten. Je weet wat de Heere dat ook heeft gezegd. Wat voor periode daaraan vooraf is gegaan, van toen af. Wat ging eraan vooraf? Nou, dat de Heere heeft gevraagd: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Nou, wat hebben de mensen gezegd? Oh, een groot profeet is onder ons opgestaan. En ze zijn ook door de tekenen in bijzondere ontroering gekomen. En ze hebben het uitgeroepen, omdat ze God wilden verheerlijken daardoor. En die tekenen, ze waren er helemaal van ondersteboven, om het zo maar even te zeggen. Maar dat is net als met een hype. Het gaat vaak weer over. En ze gaan weer over tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk ook als er het nieuwtje af is. En als de Heere dan ook onderwijst en dat hij dan ook leert waar het op aankomt en wat nodig is. Dan krijg je op een gegeven moment, en toen wandelden ze niet meer met hem. En dan hebben ze hem achter zich gelaten. Dan zeggen ze, nee, daar gaan we niet meer naar kijken, daar gaan we niet meer naar luisteren. Dat interesseert ons verder niet meer. En dan zeg je, nou gaat de Heere vragen aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan klinkt daar die heerlijke belijdenis van Petrus. Wat zei Petrus? Nou, we hebben het gehoord vanmorgen. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Een heerlijk getuigenis. En de Heere spreekt Petrus zalig. Zalig zijt gij, Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus dan gaat de Heere zelfs ook heerlijk onderwijs geven. Wat zullen ze het goed gehad hebben? Want de Heere die zegt, wat u zult binden op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. Maar wat u ontbinden zult, dat zal in de hemelen ontbonden worden. Dus dat zijn toch geweldige dingen. En wat zullen ze het daarin gehoord hebben over de heerlijkheid van zijn koninkrijk en zijn majesteit? Kijk, dan zeg je, er zijn er misschien ook wel in ons midden die daar wel eens iets van hebben gesmaakt. Dat de Heere nabij was. Dat de Heere tot je ziel sprak. He, als je de Bijbel las en dat het bepaald woord zo insloeg, of dat je onder de prediking zat en dat de prediking je zo eigenlijk, ja, insloeg, dat het wel leek alsof je alleen in de kerk zat. Dan zei je, oh, dat zijn zalige ogenblikken, gouden ogenblikken. En dan zou je zeggen, ja, en er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd, oh, dominee, toen de Heere zo sprak, toen zou ik zo avondmaal hebben kunnen vieren. Ja, en dan voelen, wat is er nou later nou van overgebleven? Ja, dat is nou net de vraag. Is dat nou zaligmakend geweest? Of zijn dat zo indrukken geweest, voorbijgaande? Of ga je daarop rusten? En ga je dan zeggen, ja, nou ja, toen en toen, nou ja, dan komt alles goed. En dan zijn mensen gelijk bekeerd. En dan weten ze van de weg de bekering verder niets meer af. Dat is niet meer nodig. Want ze weten toch, ja, toen heeft de Heere gesproken. En daar komen ze altijd weer op terug. Maar kijk, Gods ware volk heeft verder onderwijs nodig. En die verlangen naar meer. Want als de Heere niet meer aanwezig is, als het zo ver weer anders is geworden, en dat je zegt, ja, ik had het wel willen vasthouden, maar ja, het is allemaal zo weg. En dan is het duidelijkste bewijs, ook dat het, of het zaligmakend is, dat de Heer er opnieuw op terugkomt. En dat de Heer je verder onderwijs gaat vervolgen, te onderwijzen, dieper verder. Nou kijk, dat zie je nou ook hier van toen af. Ging de Heer bewijzen, aantonen. Door lering staat er eigenlijk, hè, dat is een woord wat er eigenlijk wil zeggen, door lering ze aantonen, te vertonen dat hij moest heen gaan en leiden naar Jeruzalem. En dan zeg je, kijk, dan mag het ook wel eens de vraag zijn. En dan moet het ook de vraag, kent u ook dat van toen aan? He, toen Paulus op die weg naar Damascus die stem hoorde, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen kwam het antwoord, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan wordt het ook verder onderwijs. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan moet hij verder onderwezen worden. Ken je ook zoiets dat van toen aan, net zoals Maxine dat zegt, toen mij eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Kijk, dan gaat de Heer werken in je leven. Nou, zo gaat hij ook daar de discipelen verder onderwijs geven. Dat hebben we ook vandaag zo belangrijk nodig. Dat onderwijs. En dat ze zo, zij die hem hebben beledigd, hij zei te Christus, de Zoon van de levende God, ze moeten verder onderwezen worden. En dan gaat de Heere zo over dat koninkrijk der hemelen ook onderwijs geven. En u weet, van nature is daar geen plaats voor. Van nature, ja, dan hebben wij er geen belangstelling voor. En de Heere die weet ook wel dat de discipelen, ja, net zoals ja, de schriftgeleerden en heel Israël, ja, ze hebben dagelijks gebeden. En dagelijks in de tabernakel, in de tempel, werd er gebeden of de Messias mocht komen. En of de zaligmaker die ze verwachten mocht komen. Ze hebben met rijkhalsend verlangen uitgezien naar de Messias. Maar wat voor Messias? Ja, een Messias waar ze het goed zouden bij hebben. Die dan ook, ja, als Davids zoon en als dat Davidisch koningschap weer zou herstellen. Zij waren nu bezet gebied. En wat zou het heerlijk zijn als dan die Messias zou komen en het zou weer worden als voorheen. En dat er dan weer één op de troon van David zou zijn. He, en dat de Heere die belofte voor dat Davidisch koningschap ook dan zou vervullen. Dat ze dan verlost zouden zijn, dat ze het goed zouden hebben. Kijk, en daarom moet de Heere ook vervolgonderwijs geven. Want zij moeten gezanten worden van Christus wegen. Ze moeten prediken Jezus Christus en die gekruisigd en laat u met God verzoenen. Maar dan zei je, dat hebben wij ook nodig. Dat verder onderwijs. En voor ons is ook steeds weer nodig dat de Heere dieper en verder je gaat inleiden. Nou, zo krijgen de discipelen dan ook dit onderwijs van toen af. De Heere gaat hen zeggen. Wat gaat de Heere zeggen? Wat is nou de boodschap in dat onderwijs? Van toen af begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En dat hebben ze wel begrepen. Dat zou mooi zijn. Maar dan komt het. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. Maar hoe kan dat dan? Want die schriftgeleerden en die oudsten en die, al die mensen die waren juist bezig om het volk te wijzen op Gods woord en op Gods wetten en Gods instellingen. En zij waren juist degene die daar de orde en de handhaving van de orde en de rust zo wilden bevorderen. En zij wilden met het onderzoek van de schriften ook zo dat volk zo leiden. Dus dat waren de leidslieden van dat volk. En nou gaat de Heere zeggen dat hij moest leiden. En dat hij moest door deze elite, deze geestelijke mensen die zo hoog stonden, dat moest de Heere onder gaan leiden. Door de officiële Joodse instanties. In dat kader staat het lijden van Christus. Het zijn maar niet een enkele ondergeschikte ambtenaren of een beetje mensen die het volk ophitsen. Nee, dat waren de elite, de overpriesters, de schriftgeleerden, de leidslieden. En dat was juist degene die zo opkwamen voor gehoorzaamheid aan Gods wet. Wij zouden vandaag zeggen, dat waren de mensen met het doe-het-zelf-principe. Doe het zelf. En we moeten zelf, ja, bouwstenen vergaderen, de kerk bouwen. We moeten zelf ons inzetten daarvoor en dat. En dat moeten wij, een mens moet geloven. De mens wordt aan het werk gezet, doe het zelf. En dat staat nou haaks op het evangelie van vrije genade. En dat betekent dat je je ergert aan de gedachte van een borg en een middelaar. Nou, en dat zal nu juist bij die ouderlingen en die overpriesters en die schriftgeleerden openbaar komen. En de Heere zal door hun toedoen voor de rechter gedaagd worden. Zal door hun toedoen overgeleverd worden om gekruist te worden. Hij zal door hun toedoen, ja, in zijn ambten bespot en beschimd worden. En zij zijn daar ten volle 100% voor verantwoordelijk. Maar, en dat is de andere kant, ze zijn in hun helse haat instrumenten om Gods raad te volbrengen. Het is hen tot een eeuwig oordeel geworden, maar het is voor de kerk des Heren tot eeuwige zaligheid geworden. Want hier staat ook zo heel duidelijk, hij gaat zich naar Jeruzalem en hij wordt daar, dat hij daar dus gedood worden en opgewekt worden. Maar daar staat erbij, hij moest heen gaan. Dat was maar niet dus een samenloop van omstandigheden wat er gebeuren zou daar in Jeruzalem. Dat is maar niet iets wat uit de hand gelopen is. Maar het is heel duidelijk door het moeten. Dat moest zo. En dat is niet een dwangmatig moeten. Van nou ja, dat moet nou maar zo. Maar het is een heilig moeten. Het is het moeten omdat het van eeuwigheid zo bepaald was. Omdat het van eeuwigheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zo ontworpen was, om het zomaar even te zeggen. En dat de Heere zo de God van de verkiezing is. En Jezus Christus, de Zoon van God, de God van de verlossing is. En God de Heilige Geest is van de heiligmaking. En dat is daarom, omdat er dat raadsplan van eeuwigheid, God had gedachten des vredes van eeuwigheid en hij had het zo bepaald. Het kon niet anders, want anders zou God geen God zijn. Want hij is heilig, maar hij is ook rechtvaardig. Voelt u wel? Zo moest dat plaatsvinden. Dat was dat heilige moeten. En dat gaat nu de Heere hen voorhouden. En dat is ook voor ons zo belangrijk en nodig, daar iets van te kennen en te verstaan. Dat het zo moest. Dan wordt het ook zo aanbiddelijk. Omdat God daarin zijn raad gaat vervullen. Wat hij van eeuwigheid heeft als de God van de verkiezing en de God van de verlossing en de God van de heiligmaking zo heeft willen schenken. Want sinds Adam en Eva in het paradijs de liefde van God hadden gekrenkt. God kwam immers in liefde tot de mens. Maar de mens versmaadde die liefde en koos voor de leugen. En dan zie je dat lijden was immers door de oudtestamentische offerdienst al afgebeeld en voorspeld. En steeds lees je die woorden op dat vervuld zou worden. Zo moest het ook vervuld worden. En wie de woorden van Christus waarmee hij zijn lijden hier aankondigt op zich in laat werken, die merkt dat de Heere dat niet zegt, ja, verwijtend, verbitterd, opstandig. Oh nee, hij is heel, geheel en al bereidwillig om zo deze weg te gaan, om overgeleverd te worden en om gedood te worden en om gekruisigd te worden, maar ook om ten derde dagen opgewekt te worden. Nee, geen opstandigheid, maar een bereidwillige borg. Dan hoor je het hier als ware alweer zeggen, wat hij straks zal zeggen: Vader, zou ik de beker die gij mij gegeven hebt niet drinken, al is die beker vol bitterheid. Maar dat hij weet van dit lijden staat mij te wachten, maar dat moest zo. Hij zal immers geven wat hij niet geroofd had. Begrijp je dat? Hij zal geven wat hij niet geroofd had. Wat had de Heer niet geroofd? Hij had de eer van God niet geroofd. Maar dat hebt u, dat heb jij, dat heb ik geroofd. In het paradijs. Wij hebben God niet gegeven waar hij recht op heeft. Wij zijn eerrovers Gods. En nu moest hij komen om die eer van God geheel en al te vervullen. Zodat zonder dat een van Gods deugden gekrenkt zou worden, zo de zaligheid van de kerk zo bewerkt zou worden. Dat moest zo. En dat woordje moest, dat wil ik eigenlijk zeggen, het is nodig. Het is nodig. En dan kom ik bij u, dan kom ik bij jou, dan kom ik bij mezelf. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Heb je daar wel eens iets van verstaan? Heb je zo dat lijden wel eens, en zo in deze lijdenstijd daar wel eens iets van ondervonden? Dat was nodig. Dat kon niet anders. Moest zo. Het zal door lijden tot heerlijkheid zijn. Zij dachten, hij gaat naar Jeruzalem. Ja, om die troon van David te beklimmen. Maar nu gaat hij naar Jeruzalem. Ik zal heen gaan naar Jeruzalem om te lijden. Zouden de discipelen het begrepen hebben? Ach, we weten dat al deze dingen, ja, ook daar ze licht over nodig hebben. Denk maar aan de Emmausgangers die dan ook tegen de Heere zeggen: ja, maar wij hoopten dat hij het was. Dan zei je, dat leefde zo breed. Dat leefde zo ook in de discipelenkring. Hè? Om dan in die heerlijkheid van Christus te delen en dan aan zijn rechterhand te mogen zitten. Maar het ging hem niet om een zaligmaker die als borg moest betalen. Die de schuld moest verzoenen. Voel je wel? Dan zeg je, ja, dan moest de Heer ook tegen die Emmausgangers zeggen: o onverstandige en trage van hart om te geloven. Traag om te geloven. En dan zei je, ze hebben het niet begrepen. En een mens heeft ook geestelijke ogen en geestelijke verlichting nodig om het te gaan verstaan. Dan word je zelf ook aangeklaagd. En dan zie je dat het kruis van Christus, wat we zeggen, ja, dat moet gepredikt worden, het kruis van Christus, maar dat is de plaats van het gericht. Dat is de plaats waar we dan ook moeten erkennen. Hij moest tot een vloek worden. En ik ben vloekwaardig. Kijk, en dat is een onderwijs dat zo belangrijk en nodig is. En dat we daar niet overheen gaan. Want dan zeg je, dat is alleen maar schadelijk. En daarom wil de Heere dan ook die lijdensaankondiging ook zo heel duidelijk ook leren. En dan is onze derde gedachte dat het bestreden wordt. Want er komt een hele heftige reactie op deze aankondiging. Dat hadden we niet verwacht. Nee toch? Je zou toch eigenlijk eerder verwachten dat de discipelen zouden vragen: Heer, maar hoe zit dat dan? Hoe moet dat dan? Wat bedoelt u met dat binden en dat ontbinden? En wat is dan de maatstaf daarvoor? Wat is het richtsnoer daarvoor? Hoe moeten wij dat doen? Dat ze daar verder in zouden horen. Maar Petrus die reageert heel anders. En Petrus die zegt: ja, maar heren. Hij gaat de heren tot zich nemen. Hij gaat de heren als het ware even op het matje roepen, om het zomaar even te zeggen. Hij gaat de heren apart nemen onder vier ogen. En je hebt het idee dat de Heere daar loopt met die discipelen en dat ze naast hem, of Petrus naast hem of achter hem, en dat ze horen ze hem zeggen. En wat horen ze hem zeggen? Dat hij naar Jeruzalem zal gaan om door de overpriesters en de schriftgeleerden, ja, gedood te worden. Dood! Ja, maar dat zal niet gebeuren. En dan voel je wel, Petrus die is zo heftig. He, je herkent iets van dat vurige van Petrus opnieuw weer, zo heel duidelijk. En dan zegt hij: nee, heren, wees u genadig. Hij roept zelfs God aan. En hij smeekt om Gods genade om dit te voorkomen. Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, te berispen. En dan gaat de Heer, gaat hij als het ware verwijten geven. Maar heren, dat gebeurt niet. Dacht u dat we dat zouden toelaten? Petrus kan het niet verwerken. Heren, waar hebt u het over? Lijden, sterven. U bent toch de Christus? En dan zeg je: kijk. Hij zegt het zelfs met een dubbele ontkenning. En hij zegt het: dit zal u, wat u dan nou zegt, hè, gedood worden en overgeleverd worden, sterven. Nee, dat zal u geenszins geschieden. Er staat eigenlijk met een dubbele ontkenning. Dat is net zoals wij het zouden zeggen: nooit en te nimmer. Voel je hoe heftig die reactie is? Nooit en te nimmer. Nee, dat zal niet gebeuren. Dat mogen God verhoeden. En dan zegt er iemand vanmorgen: ik hoor het u in gedachten zeggen, ja, maar dat is toch goed bedoeld van Petrus. Dat is toch goed bedoeld van Petrus. Ja, dat kan wel goed bedoeld zijn. Maar in wezen is het voor Christus net zulke verzoeking als waarmee de Satan tot hem kwam in de woestijn. Weet u wel dat hij verzocht werd in de woestijn? Toen wilde de Satan, dat weten jullie ook nog, jongens en meisjes. He, toen wilde de Satan, toen Christus nog maar net gedoopt was en in de woestijn kwam, geleid werd. En toen wilde de Satan direct al op hem afkomen om hem te weerhouden om zo die lijdensweg te gaan. En toen wilde hij komen met verzoekingen. En de Satan wilde de Heere afhouden van die weg. En nu wil Petrus dat precies zo. En nog veel heftiger. Want nu is het uit de mond van Petrus. Nu is het uit de mond van een van zijn volgelingen. Nu is het uit de mond van een die tot die bruidskerk behoort. Voor wie de Heere zijn bloed wilde geven. Wat Wat een les voor u en voor mij, gemeente. Wij kunnen voor het oog wel eens zeggen zo met de beste bedoelingen. En toch de Heere tegenstaan. Petrus deed het uit liefde, maar ja, liefde kan ook blind zijn. Blind voor het Christusgeheim. Blind voor het kruisgeheim. Blind voor de noodzaak van de borgtocht. Dwalen in liefde. Petrus dacht zalig te worden zonder borg. Laat ik het zomaar even kortweg aanduiden. Nou, hoeveel zijn er ook vandaag niet? Ja, zij willen geloven. Wij zijn gelovigen. We gaan naar de kerk. En ja, wij zetten ons in voor. Nou, noemt u maar op. Maar ze willen niet meer weten van wedergeboorte en bekering. En de preken die kunnen soms zo mooi eindigen. Het komt allemaal goed. Maar bekering en wedergeboorte, daar wordt niet meer over gesproken. We geloven toch, we gaan naar de kerk, voel je wel. Hoe de Heere ook hierin onderwijs geeft. Over de noodzakelijkheid van het lijden. Dat moeten we ook gaan verstaan, persoonlijk. Want wij hebben het ook, ja, te kennen gegeven, geen lust te hebben in de wegen des Heren. Nodig een schuld overnemende borg, die aan dat recht van God volkomen genoegdoening wilde schenken. Kijk, en daar wil de Heer nu juist, ja, op gaan wijzen. Zo ga je iets verstaan, als de Heer door zijn geest het toepast, dat dat ook je zonde, je schuld is. Dat je zelf de oorzaak ervan wordt, dat je zondaar voor God wordt. Kijk, dat wordt het bittere juist. Ik heb tegen God gezondigd. Dan mishaag je jezelf, dan ga je een wolg krijgen van jezelf. Want dan moet je het ook erkennen, Heer, uw lijden en sterven. Dat was zo noodzakelijk, omdat ik van u ben afgevallen. Omdat ik een zondaar, een schuldenaar ben. En voor dat heilige gericht niet kan bestaan. En dat ook zelfs mijn beste werken voor u niet kunnen bestaan. Dat zegt men vandaag de dag, zie maar op Jezus. Maar dan pas zul je werkelijk op Jezus zien en hem nodig krijgen als je verstaat waarom hij moest lijden en sterven. En dat bedoelt de Heere nu met die lijdensaankondiging. Ja, de Heere vervolgt gelukkig dit onderwijs. Want als er nou aan Petrus had gelegen, dan was de Heere nooit die weg naar het kruis gegaan. Nooit hem te dimmeren. Dubbele ontkenning. En daarom verhef je maar niet boven Petrus. Wij doen net zoals Petrus. Verzetten. Heb je dat wel eens ingezien, hoe je je verzet tegen de Heer, verzet tegen de prediking, verzet in je vijandschap tegen God. Vijanden zijn we. Petrus werkte tegen. En we zijn allemaal tegenwerkers. En dan wordt het zo'n wonder, gemeente. Dat kun je eigenlijk niet klein krijgen. Dat de Heer nou dwars door die tegenwerking en die tegenwerpingen doorgaat. En is dat niet aanbiddelijk? En moet je je dan niet schamen? En moet je dan niet diep buigen? En aanbidden deze borg en zalig maken? Want wat zegt hij tegen Petrus? Ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint Niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Petrus wilde de Heere bestraffen, maar nu wordt hij zelf bestraft. En had Petrus nou zo'n harde en scherpe terechtwijzing wel verdiend? Eerst noemt toch de Heere hem Petra, een rotsman, een man waarop je kunt bouwen en waar je op kunt steunen. En nu Satan. En Satan betekent tegenstander. Dus Petrus en Satan spannen samen tegen Christus als borg. En waarom doet de Heere dat wel? Omdat dat niet dezelfde Petrus meer is die hem nu apart neemt. Eerst was het Petrus die voor God zo'n heerlijke belijdenis aflegde. En dat was het werk van Gods geest. Want vlees en bloed hadden hem dat niet te kennen gegeven. Maar dat was Gods geest die hem zo had gebracht tot die belijdenis. En nu is het een vleeselijke Petrus. Voel je wel? Vleeselijk. En zo zijn we allemaal vleeselijk. Verkocht door de zonde. En dan zeg je, dan zijn we aan het tegenwerken. Als we dat eigen vlees zo in stand willen houden. En daarom is het voor Christus ook zo'n zwaar lijden. Er is iemand geweest die heeft gezegd, dit is tot nu toe wel het zwaarste lijden voor Christus geweest. Dit verzet moet voor hem, die van liefde is brandende, toch nog veel zwaarder geweest zijn dan de aanval van de duivel daar bij de verzoeking in de woestijn. Want dan zeg je, ja, dat is de duivel, dat weet je niet, daar kun je het van verwachten. Maar dat het nu Petrus is, die hem zo van die weg af wil houden, die hem zo eigenlijk van de raad en de wil van God die hij moest vervullen, wil afhouden, wil afsluiten. Dan zeg je, oh, wij zeggen ook wel eens, het is maar wie het zegt. En dan zeg je, oh, dat gaat Christus nu zo duidelijk aantonen. Hij doorziet dat duivelse plan en komt direct in verzet tegen Petrus' woorden. Christus ziet terstond hoe hier de eer van God wordt aangetast en de zaligheid van de kerk in geding is. En hij, de getrouwe, hij wil niet afwijken van die weg, die raad en wil van God, die uitgedacht is van eeuwigheid. Hij wil dat offer brengen dat alleen Gods heilig oog kan behagen. En daarom zegt hij, dit is een valstrik. Gij zijt mij een aanstoot. En dat woord, dat betekent eigenlijk een aanstoot, een valstrik, een ergernis. En daarom ga weg achter mij, gij Satan. En dat is een heerlijk antwoord, gemeente. Vindt u niet? Want als de Heere hierop ingegaan was, dan was er nooit één mens zalig geworden. Dan had nooit uit mensenmonden Gods lof weer verkondigd kunnen worden. Dan had ik hier vanmorgen niet kunnen staan. En dan wordt het zo aanbiddelijk dat hij die weg wilde gaan en dat hij dan zegt, ga weg achter mij. Gode zij dank. Het antwoord, dat is duidelijk. En de tweede Adam, die wil toch die weg gaan. En dan zegt de Heer het ook heel duidelijk. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En Christus doet precies als tweede Adam het tegenovergestelde. Hij bedenkt en verzint de dingen die God zijn. En wat is dat? Dat de eer van God nummer 1 is. Dat de eer van God, dat het gaat om de Heere, om God groot te maken. En dan zie je, dan ga je niet meer bedenken de dingen die de mensen zijn. Dat is zo gevaarlijk. Dat is zo gevaarlijk. En dan mag ook hier wel de vraag klinken. Wat dunkt u van de Christus? Zien we hier iets hoe groot dat is? Dat de Heere dit nu zegt. Dat de Heere die bestrijding zo onderkent en zo afwijst. En Petrus zo duidelijk ook afwijst. In wat hij zo goed bedoelt misschien, maar wat het zo heel verkeerd zou aflopen als dat vervuld zou worden. Ga weg achter mij, Satan. Wat dunkt u? Van deze Christus werd hij u al noodzakelijk. Werd het ook voor u persoonlijk al beleefd. O Heere, niets dan uw bloed brengt verzoening voor het gemoed. En daarom roepen we in deze lijdenstijd u toe, o buig toch uw knieën voor deze profeet en leraar. Wilt u de schoonheid en de rijkdom en de heerlijkheid van hem zien? Dan ga je de wapenen van verzet inleveren. En dan moet je jezelf aanklagen als de grootste der zondaren. Ik ben zo'n tegenwerker en zo tegen, altijd weer de tegen ingaan. Want de grond voor de zaligheid ligt niet in een zoete gestalte. Hoe aangenaam het ook is, als je mag merken, de Heere is nabij, hij spreekt tot mijn ziel. Maar dan zeg je, nee, het kan alleen, je hebt dat vervolgonderwijs zo nodig, opdat je maar meer en meer mag zien, hij alleen. Als borg en medelaar, zo noodzakelijk. Maar dan wordt hij ook zo gepast. Want dat past nou precies bij een arme zondaar. Rijke Christus en een arme zondaar. Past als twee handen, zo de linker en de rechterhand op elkaar. Maar hoe komen ze nou bij elkaar? Nou, dan zien we het. Dan gaat de Heere zelf door zijn geest ook leren. Want dan ga je bedenken en verzinnen de dingen die des geestes God zijn. En niet de dingen die der mensen zijn. Dan wordt het je nood en dan wordt het je smart. Maar dan ga je ook de Heere juist zo nodig krijgen. En alles wat aan hem is, dat is zo gans begeerlijk. O, dan wordt het juist zo ook. Ja, en die heilige grond zo aanbiddelijk om de laagste plaats in te nemen tegen zo'n Christus die alles wilde doen, alles wilde volbrengen wat volbracht moest worden. En hoe is het nou met u? Hoe is het nou met jou? Want dan moet je ook dat ter harte nemen wat de Heere nou zegt. Wat zei de Heere? Wat zei nou de Heere? Nou, dat je moet bedenken de dingen die God zijn en niet van de mensen. En ben je nou bezig met je zelfhandhaving, dan ben je bezig met de dingen die der mensen zijn. Wat de mensen aangenaam is. Wat de mensen leuk lijkt en mooi lijkt en goed lijkt. En nou, dat kun je zo wel horen om je heen. Hè? En dan hoor je wel wat de mensen mooi vinden en wat de mensen fijn vinden. Dat laten ze je wel horen, wat in de smaak valt bij de mensen. En daar kom je eeuwig mee om. Echt waar. Dat is de ernst juist. En dan vraagt de Heere, bedenk toch de dingen die God zijn. Bedenk toch wat is nodig. Want we krijgen het in het vervolg ook te horen. Wat baten de mens zo hij de hele wereld wint? Dat zijn de dingen die de mensen zijn. Geld, aanzien, vakantie, mooi, fijn, prachtig. En wat bij de mensen aangenaam is. En daar kom je eeuwig mee om. Wat baat het je? Nee, het zal alleen maar tegen je getuigen. En dan zeg je, bedenk toch de dingen die des geestes God zijn. Hoe dan juist ook de Heere ons op het hart wil binden. Om hem te zoeken. Hem te kennen. En uit hem bediend te worden. jou te mogen weten. Hij is de zaligmaker van zondaren. En dat je alleen met zulke borgen middelaar, die de schuld wilde overnemen en die wilde betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed, dat je alleen zo voor God kunt bestaan. Want zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. En als de Heer een zondaar aanziet in deze borgen middelaar, oh, dan ziet hij geen zonde meer en geen overtreding meer. Maar dan ziet hij zijn eigen zoon die dat offer wilde brengen en die wilde gaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En dan zie je hoe Christus ja in deze lijdensaankondiging dan ook heel duidelijk ook dit ons voor ogen wilde stellen. En dan weten jullie wel, jongens en meisjes, luister nog even. De Heere Jezus was 12 jaar oud. Dat weet je toch? Wat er toen gebeurde. En wat zei toen de Heere 12 jaar oud zijnde tegen zijn vader en moeder, tegen Jozef en Maria? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Deze borgen middelaar was er toen reeds al zo mee bezig. En bedenken de dingen die God zijn en niet de mensen. En dan zie je, nou is hij 33 jaar oud. En nou is hij aan het einde van zijn leven dat hij het aankondigt. Ik moet naar Jeruzalem. Dan moet hij weer naar de tempel. Maar dan moet hij als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, moet hij als die borgenmiddelaar gaan. En dat je dan mag horen, ja, hoe hij dat aankondigt. En we hebben gehoord het tijdstip van de boodschap in en de bestrijding op. En dan kunnen we het zingen. Als je dat verstaat, bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen, mild en goed, en toont oprechte van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 36, het derde vers. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het ons uw driemaal heilige naam dankend te erkennen dat gij ons vanmorgen dit onderwijs wilde geven aangaande de lijdende borg en zaligmaker Jezus Christus. Heere, geef dat ook uw woord zo verstaan mag worden. En dat we het zien, Heere, hoe ernstig het is wanneer we op zo'n grote zaligmaker en zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Dat we alleen maar vervuld zijn van de dingen van dit tijdelijk leven, waarvan u zelf hebt gezegd, wat baat het een mens, al zou hij de hele wereld winnen, maar schade leidt aan zijn ziel. Heere, en we lijden schade aan onze ziel als wij bedenken de dingen die der mensen zijn. En als we zo doorgaan en voortgaan op die weg. Heere, daarom bidden wij u. Laat dan ook de oproep tot bekering, laat de oproep tot geloof verstaan mogen worden. En dat ook de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd zo vanmorgen ook nog die vruchten mag afwerpen. Uw naam tot eer en zondaren tot zaligheid. Breng ons ook aan de middag van deze dag opnieuw in uw huis en doe ons, ook als we dan niet naar de kerk gaan, thuis opnieuw afstemmen op de prediking van uw woord en doe ons zo luisteren naar uw woord en stem en dat het ook mag leven in ons hart. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wij vragen het u uit genade. Amen. 111, het vijfde vers, dat willen we zingen als onze slotzang. Het is trouw al wat hij ooit beval. Tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.